Mijn naam is Ferry Mingelen. Ik moet beginnen met een teleurstelling voor u. Eva Kuyt zou deze bijeenkomst leiden, maar ze heeft zich gisteren helaas ziek moeten melden. Het is niet ernstig, maar voor vandaag was het even. Mag ik haar vervangen? Hartelijk welkom dus op deze bijeenkomst van het Montesquieu Instituut. We gaan het hebben over de vraag, de stelling, weer een begrotingsoverschot, bulkt Nederland van het geld? Je zou haast zeggen dat is een vraag naar de bekende weg, maar er zijn toch boeiende thema's omheen. Wat doen we dan met dat geld? En als we nog niet genoeg geld hebben, moeten we dat dan bijlenen? Want ja, het is tegenwoordig gratis, hè? Je krijgt nog geld toe als je leent als overheid. We gaan daarover praten met een deskundig panel. Ik stel ze even aan u voor in het midden. Francine Giskus van de Algemene Rekenkamer. Rechts van haar Joris Bakker, D66 Eerste Kamer. Links Martin van Rooyen, D66, 50 plus Eerste Kamer. En hier Wiemar Bolhuis, hij is hoofddocent in Leiden. En u bent gespecialiseerd in overheidsfinanciën. U gaat een inleiding houden, zodat wij dat allemaal goed kunnen snappen. En ik zou zeggen, begin maar snel, want dan kunnen we daarna lekker met de discussie aanvangen.
Oké, okay, gaan we dat doen? Deze staat ook aan, hè? Nu? Oké, okay, mooi. Ik ga even staan. Ik wacht even tot de telefoon uit is, daar in de hoek. Ja, we gaan het hebben over overheidsfinanciën. Dan moet ik wel doorklikken. We gaan het hebben over de vraag of Nederland nu van het geld bulkt. En Nederland is dus de Nederlandse staat. En ik dacht, dat gaan we doen aan de hand van wat historische vergelijkingen van de Nederlandse overheidsfinanciën en een beetje internationale vergelijkingen. Hoe staat Nederland ervoor? En vervolgens ook nog even de vraag van, uiteindelijk komen we op terug, een investeringsfonds, is dat nou een goed idee? Dus u gaat vooral heel veel grafiekjes zien en plaatjes, want dat is eigenlijk altijd beter dan tekst. En daarbij heb ik nog een klein stukje uit de miljoenennota overgeknipt, geplakt. En dat zo zien, dat is dan het enige met veel tekst. Voor de rest zijn het vooral plaatjes. Dus het is de bedoeling dat het lekker toegankelijk wordt van iedereen. Het gaat dus eigenlijk over de vraag, deze miljoenennota die nu gepresenteerd is, wat elk jaar wordt gepresenteerd, is natuurlijk, wordt dan mooi door de minister van Financiën gebracht, is het nou een bijzondere miljoenennota wel of niet? Dat is eigenlijk simpelweg de vraag. En het antwoord is, dat zal ik wel eens verklappen, ja, het is een hele bijzondere miljoenennota en daar komen we zo op. En de vraag is dus, wat zit er in dat koffertje? Belangrijkste is dat deze miljoenennota dit beeld laat zien, namelijk dat je 4 jaar achter elkaar een positief emosaldo heeft. Dat betekent dus 4 jaar achter elkaar een overschot. En het jaar daarvoor was trouwens een nul. Dus dat is in die zin bijzonder. Een overschot is dus de vraag van bulkt Nederland van het geld. Dan zien we ook dat de schuld dat die aan het dalen is. Zelfs richting onder de 50%, 47%. En dat is wel bijzonder, want zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, hebben we Brusselse normen. En die zeggen dat de schuld op 60% van het BBP moet zijn. Dus zitten we nu al ver en ver onder en we gaan ook lekker naar beneden. Hetzelfde geldt dus ook voor het tekort. Dat maximaal 3% mag zijn, we zitten nu al op een overschot, jaren achter elkaar. En we hebben, en dat is wel bijzonder, ook nu voor de eerste keer in tijden, dat de collectieve lasten aan het dalen zijn. Dus de belastingen die we als percentage van het BBP aan het betalen zijn. Betekent nog wel dat, dit is nog wel een verschilletje met hoe het was een paar jaar terug. Want toen hadden we collectieve lasten van 36%. Nu zit het op 38%, dus die collectieve lasten zijn wel gestegen in de crisistijd. En dat is een voorproefje over grafiekjes die je straks gaat zien, want dat is inderdaad zo. Ze zijn gestegen de afgelopen jaar. Maar nu zal een slimme, oplettende luisteraar zal zeggen, dit zijn jaren incidentele punten. Dus is dit nou dan allemaal zo bijzonder? Laten we even verder gaan. Deze overschotreeks is bijna uniek. En dat kan ik u laten zien door dit plaatje. Het CPB laat altijd lange, lange plaatjes zien van wat doen overschotten in Nederland. Het tekort, het saldo. Dit is het saldo van Nederland vanaf 1950 tot nu. En dan zie je dat we zitten nu hier. Het is dus 4, 5 jaar een overschot of een nul. In ieder geval geen tekort. En de laatste keer dat is voorgekomen is dus hier, in de jaren 50. De situatie waar we nu in zitten is eigenlijk best wel bijzonder. Dit is tot net na de Tweede Wereldoorlog niet eerder voorgekomen. En weinig mensen realiseren zich dat, die denken, ah, dit is toch best wel normaal. Maar nee, dit is een hele bijzondere situatie waar we in zitten. Ja, toen waren ook, hier is iemand fout gegaan, maar er waren inderdaad een paar overschotjes. Dat was ook net voor de crisis, hè? Dus toen was het echt hoog conjunctuur. Maar het is nog niet zo lang een reeks overschot als dat het nu is. Maar het is dus een bijzondere situatie. Alleen, ja, er zijn dus overschotten. En de vraag is van, oké, dus het saldo, maar het structurele saldo. Dus als we kijken naar de lange termijn positie van de Nederlandse overheidsfinanciën, hoe staat dat er dan voor als we verder vooruit kijken? Er is altijd een hele duidelijke maat voor. Het heet dan het structureel EMU-saldo. Het gaat dan over het saldo gecorrigeerd voor de stand van de conjunctuur. Als we nou eens kijken hoe dat ervoor staat. En dan zien we dat in de komende begroting dat in de min gaat. Dus de lange termijnpositie van de overheidsfinanciën staan we eigenlijk in de min. Hebben we een tekort, zo te zeggen. En daarbij, als je wat verder kijkt dan alleen jaar 2020, en dat doet de regering ook, zie je de miljoennota, zie je dat in het jaar 2021, 2022, 2023, 2024, dat we dan in de min terechtkomen met ons saldo. Dus de cijfers zijn mooi, maar het toekomstbeeld is toch wel wat minder rooskleurig dan dat je zou denken. Oké. Dat is even een algemene beschouwing van het tekort van de schuld. Maar dan is de vraag, ja, een begroting bestaat uit uitgaven, bestaat uit belastingen. Dus laten we eens eerst even gaan kijken bij de uitgaven van deze miljoenennota. Het interessante is dat je ziet, deze kabinetsperiode, dat je eigenlijk vooral uitgaven dus ziet toenemen aan zorg, veiligheid, defensie, onderwijs. Dus een behoorlijk grote, hoge uitgavengroei. En die ligt ook hoger dan de BBP-groei. Dus de overheid wordt een percentage van het bruto binnenlands product wordt dus groter in deze periode. Het interessante is dat er wel eens mensen zijn die zeggen dat dit eigenlijk een soort compensatie is voor wat er de afgelopen 10 jaar aan bezuinigingen bij de overheid is geweest op het gebied van de uitgaven. Kijk, want als je daarnaar kijkt, dit is van 2008 tot met 2018, zie je ook wat dingetjes in de min staan. Kijk, hier zie je dat bijvoorbeeld de rente is natuurlijk heel gedaald, maar infrastructuur, er wordt nu minder aan uitgegeven dan 2008. Openbaar bestuur is duidelijk in de min gegaan. Internationale samenwerking, maar ook defensie. Dus dat we nu in de plus gaan, met heel veel extra uitgaven, kan best wel eens een keer een compensatie zijn geweest voor 10 jaar lang beleid na de crisis, waarin defensie minder heeft gekregen. Hetzelfde onderwijs is ook niet echt lekker geweest in de crisistijd. Dus dit is iets om over na te denken. Ik denk dat deze miljoenennota ook een soort, eigenlijk het kabinetsregeerakkoord, een compensatie was op wat er de jaren daarvoor is gebeurd. Oké, dat zie je ook heel duidelijk terug als je kijkt naar de stand van de uitgaven. Het CPB liet het zien bij deze begroting. Dit is het uitgavenpatroon van de overheid, dus de reële collectieve uitgaven. Die is in 2013 tot en met 2017 eigenlijk op hetzelfde niveau gebleven. En dat was dus de periode van Rutte 2. Daarna kwam dus Rutte 3. En sindsdien is het dus enorm toegenomen. Dat zie je ook terug hier. Het is ook een beetje de grafiek. Maar je ziet in ieder geval dat de uitgaven dus sindsdien behoorlijk gestegen zijn. Dat probeer ik te laten zien. En dit is een grafiekje dat overal het CPB heeft. Dus ik heb het niet zelf gemaakt. En dat zie je ook terug in de werkgelegenheid. Je ziet dat de werkgelegenheid in de zorg en bij de overheid weer aan het stijgen is. Dus dat is wel interessant. Je kan zeggen het is een soort van compensatie. Oké. Daarbij is wel de vraag van al die extra uitgaven, gaan we dat dan ook echt uitgeven? Want er moeten ook mensen moeten dat geld gaan. Er moeten woningen moeten worden gebouwd, er moet extra geld naar de zorg. Zijn die arbeidskrachten er? Want een groot gedeelte van die eerder aangekondigde uitgaven zijn eigenlijk nog niet gedaan. Dus je kan hier allemaal vraagtekens bij zetten. Dat moeten we ook doen. Maar je ziet wel van de regering probeert iets. Extra geld voor woningbouw, extra geld voor jeugdhulp. Dit is ook de laatste begroting voordat de verkiezingen aan zitten komen. Het laatste begroting. Oké. Dan krijgen we een andere kant van de begroting. De belastingen. En die belastingen, daar worden mensen altijd heel boos om. Dus dat vind ik eigenlijk het leukste om over te vertellen. Ik heb dus zelf een overzicht gemaakt. Op basis van CBS-data. Er wordt nog gepubliceerd. Over wat de belastingopbrengsten, hoe die veranderd zijn. Ook sinds tussen 2008 en 2018. En wat je dan ziet, is dat het aandeel belastingen, wat we binnenkrijgen als overheid, is enorm gestegen. Dat is namelijk 2,1% punt BBP. Dat is best wel veel als je ervan uitgaat dat het BBP nu 800 miljard is. Dus het is een behoorlijk forse toename van de opbrengst van de belasting. Dat zit vooral bij de loon- en inkomstenbelasting. Dus de discussie nu over dat mensen zeggen, we hebben de belastingen zien stijgen en we zien geen koopkrachtverbetering, dat kan je hiermee wel enigszins verklaren ook de roep om lastenverlichting. Daarbij zie je overigens dat hier allemaal minnetjes zitten, maar een paar, hè. Zo grappig dat is dus de erfenschenkbelasting, de overdrachtsbelasting, de woningmarkt waarvoor de overdrachtsbelasting is afgeschaft, dat zit erbij. Maar onthoud vooral dit, de belastingenopbrengst zijn gestegen en het is vooral de loon- en inkomstenbelasting. En dat is, als je het vergelijkt met buitenland, heb ik ook gedaan, wel bijzonder, want Nederland zit voorop als je kijkt naar een aantal omliggende landen. Nederland stijgt er wel echt bovenuit. Wij hebben tussen 2017 en 2017, want Europa laat de cijfers 2018 nog niet zien, in die 10 jaar wel echt meer onze belastingopbrengsten verhoogd dan de landen om ons heen. En dus vooral als het gaat om inkomstenbelasting. Dus gewoon even goed om te weten, het internationale vergelijk. Oké, dan is een andere interessante, de premies. Want je hebt belasting en je hebt premies. De premies zijn ook toegenomen. Daar zie je iets heel bijzonders. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met de zorg. Dus hij betaalt premies voor zorgverzekeringsfonds. We geven ook extra geld uit de zorg. Moet ook betaald worden. Maar die stijging is vooral daar. Dus mensen die zeggen, de zorg wordt onbetaalbaar. Ja, dit is hier een... tot nu toe is het betaalbaar. Maar je ziet dat het grootste gedeelte van de premies, dus stijging, dus daarheen gaat. Hier zie je wat minnetjes. Een voorbeeld is natuurlijk de fonds voor de AWBZ, de wet langdurige zorg. En de werkloosheidsfonds heeft natuurlijk te maken met de veranderingen van het vorige kabinet. De WW-duur is verkort, er is bezuinigd op de gedecentraliseerd met de zorg. En is dat dan internationaal interessant? Ja, want Nederland loopt daar ook voorop. Als je kijkt naar de opbrengsten van de premies, loopt Nederland hier weer vooraan. Als je kijkt naar het totaal, de verdeling tussen werkgevers en huishoudens valt wel mee. Maar Nederland loopt dus voorop. En dat is dus interessant. Bij zowel de belasting als de premies loopt Nederland, als je kijkt naar omliggende landen, voorop. En dat verklaart dus ook wel dat we een wat stevige roep om lastenverlichting hier in dit land hebben. Dus helemaal als je het totaal bekijkt. Nederland zit hier, als je kijkt naar totaal toename van de opbrengsten uit belasting en premies. Totaal. Frankrijk zit er alleen nog boven, maar die heeft een andere compositie van de belasting. Zit vooral op consumptie en dergelijke, kapitaal. Dus we zijn we zijn heel bijzonder. De lasten zijn hier echt behoorlijk toegenomen in de afgelopen 10 jaar. Oké. Dus dan is het ook verklaarbaar waarom deze regeerperiode, natuurlijk over in deze miljoennota ook wordt gezegd, we moeten het lasten gaan verlichten. Dat zie je dus ook terug. 4 miljard lastenverlichting door allerlei maatregelen, hogere arbeidskortingen, heffingskortingen wordt verhoogd, 2-schijventarief. Het interessante is wel dat er nu ook wordt gekozen om de belastingen voor bedrijven wat te gaan verhogen. En daarmee wordt ook die lastenverlichting voor de huishoudens wordt betaald. Dus dat is een begrijpelijke reactie ook als je kijkt naar de voorgaande plaatjes. Het zijn vooral de lasten voor de huishoudens die omhoog zijn gegaan. Oké, en dan hoor ik net al een slimme opmerking van de heer Van Rooijen hier. Inderdaad wordt de miljoennota aan lastenverlichting van dus bij elkaar ongeveer 9 miljard aangekondigd. Maar kijk ook alsjeblieft naar het basispad, zoals we dat dan noemen, in de miljoennota of in de onder het regeerakkoord zit al een 9 miljard lastenverzwaring. En zij zeggen nu, we gaan 9 miljard lastenverlichting geven, dus per saldo is het nul. Of eigenlijk nog een kleine lastenverzwaring, als je eerlijk bent. Maar toch is er sprake van een trendbreuk dit jaar. Dit is 2020, komende jaar. Zie dus dat we beleidsmatig echt een lastenverlichting toepassen ten opzichte van het basispad. En in de crisisjaren, zoals hier, hebben we dus behoorlijk vaak beleidsmatig lastenverhogingen toegepast. Dus je kan ook zeggen, 2020 is een soort compensatie. En het interessante is, je ziet dus hier, 2020, 2021, is voor de eerste keer sinds tijden dat we weer een beetje de min in gaan. Dus het is een trendbreuk waar we nu naartoe lijken te gaan. En dat geldt zowel voor de collectieve lasten, die dus nu in de min gaan, als de collectieve uitgaven die juist omhoog gaan. Dus we hebben in die zin een expansieve begroting. En dit is dus heel bijzonder na 10 jaar ombuigingen. We gaan extra geld uitgeven en we gaan lasten verlichten. En dat gaan we dus zelfs doen tijdens de kabinetsperiode. Daar is nu een hele discussie over. We hadden natuurlijk een regeerakkoord hebben afgesloten waarin werd gezegd, dit zijn de uitgavenkaders, dit zijn de lastenkaders. Maar we gaan nu voor deze begroting, wat we dat noemen, die zalmnorm gaan we loslaten. De regering gaat dus beleidsmatig extra lastenverlichting geven. Dat is eigenlijk nieuw. En ook beleidsmatig extra geld uitgeven, meer dan bij het regeerakkoord was afgesproken. Dat betekent het schenden van wat we dan noemen de zalmnorm. En er zijn heel veel, huiselijke, ambtelijke en technocratische types die dat een heel groot probleem vinden. En er zijn ook mensen die daar anders tegen aankijken. Maar dan weet je in ieder geval waar het mee te maken heeft. Oké. Dan speelt er hiernaast omheen nog iets heel belangrijk, namelijk de rente. In Nederland gaan we in die richting, of hebben we, een negatieve rente. Dat is door heel Europa eigenlijk. Maar het is nu heftig naar beneden aan het gaan. Het heeft allemaal effecten voor onze pensioenfondsen ook en de dekkingsgraden. Maar het leidt er ook toe dat de overheid nu denkt, we kunnen gratis lenen, we krijgen geld toe, moeten we misschien er wat mee gaan doen. En Daarbij onthoud, het is het tweede punt, dit is opnieuw uniek. Deze lage rentelasten. Niet alleen als rentepercentage, dat nu dus negatieve rente wordt, maar ook de rentelasten van de Nederlandse overheid. Het CPB houdt het ook bij. Dit is sinds 1814, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben, maar het is dus 205 jaar aan rentelasten van de Nederlandse overheid als percentage van de economie, BBP. En je ziet dat in 2014 al we de laagste rentelasten als percentage van BBP hadden sinds 1814. En dat we sindsdien alleen maar verder in de min zijn gegaan. De mensen herinneren zich misschien nog wat eerdere plaatje, waarin je zag dat de uitgaven aan de rentelasten heel erg gedaald waren. Ja, dat is dus dit. Hier zijn we dus enorm in de min gegaan. Dus de rente is opnieuw uniek. En dan gaan we dus nadenken over een investeringsfonds. Want dan komt de prikkel om wat te doen met dat geld. Nou, dat zien we nu. En dan kan je zeggen, dit is allemaal heel wenselijk dat we extra gaan investeren voor de toekomstige groeivermogen van de economie en productie. En we gaan investeren in infrastructuur en onderwijs. Allemaal waar. Je kan ook zeggen, en dat is wel een interessante discussie, wat is de reden dat we nu ineens zeggen, door het ene omslagje van een positieve rente en een negatieve rente, dat we deze allemaal geld in een fonds gaan stoppen. En waarom betaal je het eigenlijk niet gewoon uit de lopende begroting? Zou het toch ook kunnen? Je zou elk jaar je begrotingstekort een procentje kunnen laten oplopen en elk jaar gewoon kunnen investeren. Dat moet natuurlijk kunnen. En daarbij weten we dat de ervaringen met eerdere fondsen, bij de voorbespreking kwam hier een heel allerlei voorbeelden van fondsen die in het verleden mislukt zijn. Het meest bekende is denk ik het structuurfonds, VES. Maar er zijn ook eerder discussies geweest over een nationale investeringsinstelling, NII, discussies geweest over InvestNL. En altijd is eigenlijk de afdronk dat we daar toch niet mee hebben gedaan wat we van tevoren hadden beoogd. En dan schrijft het CPB dan heel mooi op. Ervaring leert dat het onderscheid tussen intensivering en investering over de tijd heen vervaagt. Begrotingsregels en fondsen bieden mogelijk bescherming tegen type verleidingen. Maar hoe verfijnder de regels, hoe moeilijker het blijkt om ze na te leven. Het pad naar de hel is bezaaid met goede voornemens, smiley. En het pad naar de hel is bezaaid met goede voornemens. Dat in een macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau staat, is al uniek. Want dat is niet echt economentaal. Misschien dat Laura van Geest het zelf leuk vindt om dat op te schrijven. Maar het is ook uniek dat er voor de eerste keer een smiley in de MEF stond. En dat maakt op social media denk ik het meeste indruk. Maar er zijn dus discussies over, is dit investeringsfonds een goed idee? Want uiteindelijk willen politici elke investering dan gaan zien als, of elke gewone uitgave gaan zien als investering. En die prikkel is er natuurlijk wel. Oké. Maar ja, hoe gaan we dat dan vervolgens doen, een investeringsfonds? En nu komt dat dus knip en plak uit de miljoenennota. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van, hoe dat nu in elkaar gezet gaat worden. Want je merkt ook dat de regering, je hebt natuurlijk twee bewindspersonen, minister Hoekstra en minister Wiebes, die vechten elkaar de tent uit over wie het investeringsfonds heeft bedacht. Maar het is ook interessant van, wie mag de macht hebben over het investeringsfonds? Ministerie van Economische Zaken of Ministerie van Financiën. En dan zie je in deze miljoenennota een heel mooie zinnen terugkomen die dat gevecht precies laten zien. Ik vind deze natuurlijk heel mooi, dus de eerste zin. Het kabinet onderzoekt hoe een investeringsfonds kan worden opgericht voor versterken van verdienvermogen onder financiële verantwoording van het ministerie van Financiën en de beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Dat laat zien dat er volgens mij een gevecht gaande is achter de schermen. Daarbij moeten we dan wel heldere randvoorwaarden en begrenzing hebben. Dat is een beetje een terugslag naar de smiley en het pad naar de hel ligt bezaaid met goede voornemens of andersom van het CPB. Zeggen dan wel kennisontwikkeling, R&D, innovatie en infrastructuur. Dat lijken de beste opties om dat te gaan doen. Maar ja, het moet allemaal onderzocht worden. Je governance weet niet hoe we dat gaan doen. En dan wordt eigenlijk op de lange baan geschoven. Er wordt er gezegd, minister Wiebes van de EZK zal in het vierde kwartaal van 2019, dat is het eind dit jaar, met een brede agenda komen om het duurzame verdienvermogen op de lange termijn te versterken. En dan komen ze samen, Hoekstra en Wiebes, begin komend jaar, met een verhaal over hoe dit dan gaat gebeuren. Hoe dat investeringsfonds kan worden opgericht om het verdienvermogen te versterken. En rapporteer hierover. Dus die 50 miljard die is nog niet geleend. Die wordt ook niet zomaar snel uitgegeven. En de vraag is, als ik eerlijk ben, gaat dit fonds er ooit wel echt komen? En hoeveel gaat er dan eigenlijk inkomen te zitten? Ik denk dat het veel en veel kleiner wordt. En veel en veel langer gaan duren dan we met z'n allen hadden gedacht. Daar wilde ik het dan bij laten. Maar we gaan dan discussiëren over drie stellingen. Dus ik heb er drie bedacht op basis van het voorgaande verhaal. 1. Deze regering voert een begrotingsbeleid waarmee kosten onnodig worden doorgeschoven naar de volgende generaties. Want u zag net dat structurele saldo, dat zit in de min. Hè? Dus dat moet allemaal later een keer betaald worden. En de komende jaren krijgen we tekorten. Dus ja, willen we dat eigenlijk wel? Want dat wordt dan ergens later betaald. Twee, de belastingen in Nederland zijn de afgelopen jaren veel te hard gestegen. Een lastenverlichting is dus noodzakelijk. Dat kan je dus, die internationale vergelijking kan je zien. En de loon- en inkomstenbelasting was dus heel hard gestegen. Drie, een investeringsfonds is een heel slecht idee. We leren te weinig van het verleden. Ik ben benieuwd naar het debat. Dank jullie wel.
Dankjewel, Wimar Bolhuis. Ik wilde inderdaad de discussie aan de hand van deze drie stellingen gaan voeren, om te zorgen dat niet alles door elkaar gaat lopen. Dus ik wilde toch bij stelling 1 beginnen. En dan komen we vanzelf al op de discussie terecht. De eerste stelling, deze regering voert een begrotingsbeleid waarmee kosten onnodig worden doorgeschoven naar volgende generaties. Wat denkt de rekenkamer daarvan? Oh ja, jullie moeten drukken.
Ja, de rekenkamer gaat het hierin melden, geloof ik.
Ja.
Voor zover de rekenkamer meningen verkondigt, probeert ze natuurlijk altijd wel weg te blijven. Dat moet ik altijd van tevoren even zeggen bij echt de politieke uitspraken, want daar is de rekenkamer niet voor. Maar wat wij wel kunnen doen en willen doen, is een beetje kleuring geven aan wat hier zo al gepresenteerd wordt.
En als dat toch niet lukt, we zijn toch onder ons.
Dus, ja, sure.
Komt niet verder.
Met Ferry Mingelen erbij, dan weet je wel hoe dat gaat. Maar ja, ik denk dat ik zelf kan bevestigen dat er wel het lijkt dat kosten enigszins in geringe mate, zal ik er toch bij zeggen, wel worden doorgeschoven. Wat ons pleidooi eigenlijk zou zijn, is kijk niet alleen sec naar het soort cijfers wat Wimar hier nou voorlegt. Maar kijk vooral ook naar de toekomstbestendigheid en naar het houdbaarheidssaldo. En dat zijn eigenlijk interessantere gegevens. Welke dingen worden eigenlijk naar de volgende generaties doorgeschoven? En dan lijkt het op een plaatje misschien heel mooi. En dan later zien anderen maar hoe ze de problemen oplossen. En als je daar naar kijkt, dan kun je aan de ene kant wel constateren dat de regering daar wel mee bezig is met klimaat, transitieverhalen, pensioenhervormingen. Maar dat zijn wel enorme opgaven en of men daar eigenlijk genoeg aan doet, dat is nog wel weer de vraag. Dus het is een beetje, ik snap de bedoeling van de stelling en het is een gemengd antwoord. En wat wij wel, als ik dat nog mag zeggen, zat ook ergens in de presentatie dat er minder besteed is aan infrastructuur. Wat wij bijvoorbeeld recentelijk wel hebben geconstateerd, dat er steeds grotere tekorten aan het optreden zijn als het gaat om onderhoud van infrastructuur. Dat is niet zo sexy. Hè? Het is leuker om een lintje te knippen van een nieuwe weg die open gaat. Maar als je je onderhoud niet goed pleegt, dan krijg je op den duur ook weer problemen. Dat is dus ook vooruitschuiven van mogelijke problemen. En tot slot, ook recent onderzoek van ons, dan is er heel veel geld voor nieuwe investeringen. Maar krijg dat maar eens aan het rollen. Daar zei je ook wel iets over. Hè? Dus dan zijn er potjes. En dan lukt het gewoon niet eens om dat uit te geven. Dus dat is ook nog wel een probleempje voor de regering. En ik vind dat niet, die intensivering, zoals ze dat dan noemen, zijn niet per definitie, moet ik toch tegen jou zeggen, compensaties van vroegere bezuinigingen. Komt wel voor, maar het is zeker niet hetzelfde. En dat hoeft ook niet, zou ik bijna zeggen. Het is soms helemaal niet verkeerd om iets te bezuinigen en dan op andere fronten weer te gaan intensiveren.
Maar op dit punt mag je wel gelijk reageren, hoor. Want jullie zijn Het was jouw stelling en mevrouw Giskus is het daar niet helemaal mee eens. Dus.
Nee, maar ik vond het gewoon een heel goed antwoord. Tuurlijk is het niet alleen maar. Het is niet alleen. Ik probeer een beetje te prikkelen. Dus het is zeker niet zo dat alle uitgaven die het kabinet nu doet, nieuwe uitgaven, dat het allemaal compensatie is voor de bezuinigingen. Nee. Zeker niet. Het is natuurlijk anders gericht en zo. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat als je zo'n overzichtstudie maakt, dat je denkt, wow, er zit wel iets van compensatie in. En van, hey, misschien hebben we toch een klein beetje spijt van wat we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan. Dat zit er denk ik wel in.
En om dat antwoord goed te weten, moet je dus weten waar is op bezuinigd en waarom. En waar wordt geïntensiveerd, moet ik zeggen. En waarom is dat? En hoe is dat voorzien van verhalen van dit denken we ermee te bereiken. We gaan daar geld aan besteden, want dan denken we dat dat gebeurt. En over een paar jaar gaan we ook nog kijken of dat gelukt is. En als dat allemaal niet gebeurt, ja, dan moet jij op schijn afgaan. dat als in één ministerie eerst wordt bezuinigd en dan wordt geïntensiveerd, dan zal het wel een compensatie zijn. Maar dat is natuurlijk...
Nee, dat is waar. Maar bijvoorbeeld, je weet bijvoorbeeld dat bij de WMO, dus gedecentraliseerde zorg, bij de gemeente, weet je bijvoorbeeld dat, dat daar de tarieven om die zorg te gebruiken, die zijn verlaagd. En dat kost gewoon extra geld. En dat is een verandering ten opzichte van het beleid wat het vorige kabinet heeft gevoerd. En dat is gewoon echt een compensatie om te zeggen, hey, dan gaat er iets niet goed. Net als volgens mij de discussie over die we hebben gehad met Hugo Borst en de pamflet en de 2, zoveel miljard. En nu is er weer een pamflet met dat allemaal in de laatste fase van het vorige kabinet goedgekeurd is en nu ook weer uitgevoerd wordt. Ja, dat is toch echt dezelfde pot met geld waar we eerst een minnetje boekten en nu een plus boeken. En ik kan het niet 1-op-1 rijpen, maar het lijkt me niet dat je dat geld aan hele andere dingen uit kan geven dan aan zorg.
Nou ja, u hoeft het niet helemaal eens te zijn. Maar ik ga zo naar de beide heren. Maar het is mij toch niet helemaal duidelijk of u nou zojuist zei, u had het over de kosten van het klimaat, et cetera. Worden er nou kosten doorgeschoven in uw visie of niet? Bent u het met de stelling eens?
Nou, uiteindelijk...
Je hield het een beetje in het midden, maar daar houden wij hier niet zo van.
Nee, dat weet ik wel. Maar we zijn er niet om jou te plezieren.
Maar we willen graag een beetje duidelijkheid. Okay. Gaat u gang.
Mijn pleidooi is dat je als basis moet kijken naar het houdbaarheidssaldo. En dat is nog steeds een tekort. Dus als je echt het moet antwoord geven, dan ben ik er nog niet mee eens. Laat ik het dan zo zeggen. Is dat duidelijk genoeg?
Dat is duidelijk genoeg. Even Roy.
Ja, ik denk dat we het erover eens zijn, ook als deze plaatjes getoond zijn, dat zowel bij Rutte 1 als bij Rutte 2 er gigantisch bezuinigd is. Dat betekent dus dat er op de uitgavenrem getrapt is, maar vooral enorme lastenverhogingen zijn doorgevoerd. Als je ook het regeerakkoord van Rutte 1 zag, dan waren eigenlijk alle partijen enorm bezig om met grote overschotten de zaak weer in het gereel te krijgen. En bij 2 is dat natuurlijk ook weer gebeurd, zo'n 50 miljard in de crisis, die voor 2/3 belastingverhoging bestond. Dus dat wat er nu gebeurt is een beetje, dat zie je ook aan die grafieken, dat de uitgaven die gingen naar beneden, die gaan nou iets omhoog en de collectieve lasten gingen flink omhoog en gaan nu iets naar beneden. Of dat een trendbreuk is, dat betwijfel ik, omdat als je natuurlijk nu naar een gewoon overschot van 0 gaat volgend jaar, terwijl het de afgelopen jaren dus dik 1,5 in de plus was, maar ook structureel saldo wat behoorlijk in de min gaat de komende jaren, dan is de ruimte voor verdere lastenverlichting, ondanks wat er vandaag allemaal geroepen wordt, het lijkt wel of de verkiezingen al begonnen zijn met de groepen middenklasse en dergelijke, VVD, CDA, de ruimte voor in de komende jaren om flink verdere lastenverlichting door te voeren, voor iedereen zou ik zeggen, niet alleen voor de middenklasse, die is er eigenlijk al niet meer nu, omdat er een enorme impuls in de uitgaven wordt gegeven. Die grafiek was wel wat vertekend, maar duidelijk het geval, ook in reële termen. En de verlaging van die collectieve lasten is eigenlijk heel gering. We hadden het er al over, daar staat er in deze periode dat de lastenverlichting nog het basispad 9 miljard is, maar het basispad zelf, wat kwam van het vorige kabinet, eigenlijk zijn lastenverzwaringen van 9 miljard. Dus per saldo is het nul. Het is zelfs bijna per saldo een lastenverzwaring van 1 miljard. Dus Rutte heeft mij ook wel alsmaar wijsgemaakt in de Tweede, zal hij ook in de Eerste Kamer over een paar weken doen, bij de Algemene Politieke Beschouwing in de Senaat, dat er geweldige lastenverlichtingen zijn. Ik herinner me nog een debat met hem vorig jaar, ook met Hoekstra trouwens, maar ook met Rutte, dat die zei, de lasten van de burgers gaan naar beneden, dan hoef je alleen maar de MEF erbij te houden. En dan kun je zien dat er gewoon dit jaar, volgens de MEF, een lastenverhoging voor de burgers was van 800 miljoen, terwijl die daar straalt tegen iedereen, ook de Kamerleden, zit te vertellen dat de lasten flink naar beneden gaan. Ja, dus dat zijn de feiten. De ruimte de komende jaren voor collectieve lastenverlagingen zullen heel beperkt zijn.
Maar vindt u dan dat het kabinet eigenlijk zuiniger zou moeten zijn, gezien het feit dat het tekort weer gaat oplopen vanaf 2020?
Nou, dat vind ik dat
gaat ontstaan.
Dus eigenlijk inderdaad ook niet. Dat gaf ik wel een beetje aan. Als je 2 keer gigantisch op de rem trapt, door vooral vergeleken ook met Europa, andere landen, de collectieve lasten enorm te verhogen, dan is het niet meer dan billig. Zeker als je dus nu 3-4 jaar overschot hebt, dat is procent of 4, dat is bijna 40 miljard, is er aan overschot gecreëerd. En dan wordt er een paar miljard aan lastenverlichting gegeven. Dus het wordt hoog tijd om die grote bezuiniging tussen aanhalingstekens, deze lastenverhogingen, om die een beetje te redresseren. Maar veel ruimte is er eigenlijk niet, want we gaan weer flink in de min. Structureel.
Meneer Bakker.
Eerste Kamerleden zijn vaak geen beroepspolitici, dus ik ben dat ook nooit geweest. Ik kom uit de advocatuur, bedrijfsleven. En een van de interessante dingen is, en Ferry heeft dat natuurlijk in zijn journalistieke tijd tegengemaakt, dat het politieke taalgebruik zit vol met hele interessante verhulwoorden. En zo'n verhulwoord is ombuiging. Ombuiging is een ingreep in de begroting die vaak ook gewoon een lastenverzwaring kan zijn. Maar dan klinkt als een sympathieke uitgavenvermindering. Een ander woord is basispad. Ik weet niet of u alle het woord basispad kent, maar dat wordt hier nu al een paar keer gezegd. Maar het basispad is alles wat er ingeboekt is in de begroting. Dus als we niks zouden doen, gaat dat gebeuren. Dus 9 miljard lastenverzwaring, als je niks doet, gaat dat gebeuren. Als je dus nu een lastenverlichting geeft, gebeurt dat niet. Kan je niet zeggen dat er niks gebeurt. Namelijk de lastenverzwaring wordt gecompenseerd door een andere maatregel. Je hebt meer van die woorden. Afstand tot de arbeidsmarkt vind ik ook zo'n woord. Voor mensen die niet goed aan het werk kunnen komen door handicaps en andere tegenslagen. Ik vind ombuiging nog het meest interessant, omdat ik heb nu, dit is mijn derde termijn in de Eerste Kamer. Ik heb een eerste termijn waren we oppositie, D66-fractie. Toen werden we constructieve oppositie. En nu zijn we regeringspartij. En in al die drie situaties krijgen we de rijksbegroting te beoordelen. En wat ik toch heel interessant vond uit de constructieve oppositie, dat er eigenlijk voor het eerst een werkelijke systeemrenovatie, noem ik het dan maar, die collega Van Rooij niet erg beviel, maar een systeemrenovatie was, dat de AOW-leeftijd werd aangepakt. We hebben nog een aantal dingen, ik zeg we, want we hebben dat toen als fractie gesteund. Er zijn nog een aantal ingrepen gedaan, dat zit natuurlijk ook in de WW-verkorting, structuurveranderingen. Als je nou kijkt naar de stelling nu, voor het begrotingsbeleid, maar kosten, onnodig vind ik een moeilijk woord, kosten. Maar volgende generatie spreekt mij zeer aan, want ik vind dat er in de begroting veel te weinig systeemrenovaties zitten die met de volgende generaties te maken hebben. En dan hebben we het over arbeidsmarkt, dan hebben we het over klimaat. We hebben het over verdienvermogen van de economie. We hebben het over ZZP is klimaat, of is arbeidsmarkt. Er zijn zorg, de grootste groeier. Een zorg die uitgaven, als je niks doet, groeien die natuurlijk gewoon door. En dat vind ik in de begroting, met alle goede dingen die erin staan natuurlijk, dat vind ik eigenlijk het punt dat mij de meeste zorgen baart. En ik weet, dan even terug naar die constructieve oppositie, waarom was het mogelijk na 10 jaar discussiëren over de AOW om iets te doen? Omdat het op dat moment niet anders meer kon dat de deelnemende partijen zeiden, en nu moet het gebeuren. Het gevaar is dat dit nu weer gaat wachten tot een volgende kabinetsformatie voordat de grote ingrepen gebeuren. En dat vind ik een beetje een. In die zin zit er een doorschuifelement in.
Bolhuis?
Ja, ik wilde gewoon even reageren, want ik vind het heel mooi. Dat woordgebruik vind ik mooi. Want ik denk dat u best wel volleerd politicus bent geworden. Want ik vind het woord systeemverbouwing, wat noemt u?
Systeemrenovatie.
Vind ik een heel positief woord voor iets waarvan andere partijen zullen zeggen, dit is gewoon een verhoging van de AOW-leeftijd, dat is eigenlijk een bezuiniging. Dus ik vind het, net als het woord hervorming, het gaat dan wel over structurele dingen, maakt niet uit, maar ik vond het gewoon leuke. En ik vind het bij de AOW-verandering, verhoging van de AOW-leeftijd, vind ik juist interessant om te zien wat over compensatie, dat inderdaad in de crisisperiode is gezegd, de AOW-leeftijd, dat is onhoudbaar, die moet omhoog. Dus elk jaar dat je extra levensverwachting erbij krijgt, moet je dat jaar ook extra werken. En nu zien we bij het laatste pensioenakkoord juist, dat die hervorming voor gedeelte wordt teruggedraaid. Dat wordt nu gezegd van, oké, we zouden dat 1 jaar moet je helemaal werken. Wat zegt, je hoeft ook maar 3/4 jaar te werken en de rest daarvan hoef je minder, kan je eerder met AOW. Dus dat compenseren, wat ik noem, dat zie je ook terug in de AOW-leeftijdsverhoging. Dat we nu ineens in hoogconjunctuur toch daar weer zeggen, hey, we trekken aan de rem, we gaan toch wat minder hard dan wat we in de crisis hadden afgesproken met elkaar. Dus niet, ik geef daar geen oordeel over als goed of slecht, maar wel van, het is wel iets wat je ziet volgens mij als trend.
Waarom geef je geen oordeel?
Daar is je niet voor ingehuurd.
Ja, daar ben ik niet voor ingehuurd. Ik kan er wel een oordeel over geven. Ik vind trouwens bij de toekomstige zorguitgaven van iedereen zegt, die gaan de pan uitreizen en het is onbetaalbaar. Dan denk ik, klopt, kan je allemaal zeggen dat waar is, kan je een rekensom van maken, ken ik. Denk ook, ja, het vorige kabinet was inderdaad een kabinet met Martin van Rijn. Die zegt, we gaan de zorguitgaven verminderen. Dan leer je 2 dingen. 1, je wordt daar electoraal niet voor beloond. Het tweede wat je leert is dat aan het einde van de kabinetsperiode toch wordt gezegd, we gaan die 2,1 miljard, wat we net over hadden, van Hugo Borst, gaan we toch weer plussen. Er komt geld bij. En ook in deze kabinetsperiode gaat er gewoon weer heel veel extra geld naar de zorg. En ik vind het ook heel opmerkelijk dat in de troonrede werd gezegd, de zorgkosten die stijgen de pan uit en er moet een nieuwe stelsel van de zorg komen. Want we moeten die kosten beteugelen. Maar deze hele kabinetsperiode zelf doet de minister van VWS en de minister van Financiën doen dat niet.
Dus de systeemaanpassingen die vallen nogal tegen waar meneer Bakker het over had.
Ja, het woord systeemrenovatie is inderdaad een nieuw woord.
Ik ga het
onthouden.
Maar goed, ik probeer hem maar eens. Maar ik wou nog 1 ding aan toevoegen, naar aanleiding van. Kijk, wij waren in Finland, Finland is op het ogenblik voorzitter van de Europese Unie. Daar ging een discussie over de begrotingsdiscipline in Europa. Wat er natuurlijk in Rutte 1 en 2 gebeurd is, is het zorgen dat Nederland met de begrotingsdiscipline binnen de 3% zou komen. Daar kan je, net als bij, we hebben te veel lastenverhogingen en andere, kan je van zeggen, nou was dat fout, was het niet. Vind ik heel moeilijk om terug te kijken naar wat er toen. Die discipline was nodig, daarvoor is ingegrepen. Wat je nu ziet in Europa, is dat men zegt, nou wacht even, het is eigenlijk toch veel gedifferentieerder bij de verschillende economieën. En ik vind dat het kabinet op dat punt eigenlijk heel reëel bezig is door te zeggen, die lijn van die hele strikte begrotingsdiscipline gaan we niet mee door. We passen het een beetje aan en we zijn ook iets flexibeler met de schuld. En ik denk dat dat een goede lijn is.
Gis.
Ja, toch 2 dingen. Ik vind het wel interessant dat je zegt, ja, ik heb AOW-discussie, ik heb er verder geen oordeel over. Ik signaleer het alleen maar. En tegelijkertijd hoor ik je over lastenverzwaring praten. Niet alsof dat een normaal gegeven is, maar dat heeft een ondertoon van, er gebeurt hier iets wat niet goed is. En als je het dan presenteert zoals jij dat presenteert, dan is het toch een beetje goochelen met cijfers, zou ik bijna zeggen. Want als je landen gaat vergelijken met elkaar, dan moet je ook vergelijken, wat zijn de tekorten daar, wat is de schuld daar, hoe zijn de voorzieningen daar. Als je dat allemaal er niet bij noemt en alleen vergelijkt hoeveel geld of hoeveel procent er wordt gevraagd, SEC. Ja, dat is bijna demagogisch, hè? Om het even zwaar woord te geven.
Reageer ik wel. Want wat ik in deze vergelijking die ik hier heb gemaakt, ik laat hier alleen zien wat inderdaad de lasten, de toename van de last is. Maar in dat artikel heb ik ook vergeleken wat inderdaad de tekortverbetering van die verschillende landen is geweest. En dan zie je dat Nederland het grootste tekortverbetering van al die verschillende landen doet. Dus Nederland gaat, want anders zou het inderdaad gegogen om het cijfer zijn. Nederland gaat een stap verder, is echt duidelijk een stap verder gegaan. Heeft meer prioriteit gegeven aan het terugdringen van het begrotingstekort dan de landen om ons heen. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Dit is niet goochelen met cijfers. Dit is echt, als je het vergelijkt met de andere landen, zijn wij verder gegaan dan de landen om ons heen om het begrotingstekort terug te dringen. Overduidelijk.
Ja, en dat nuanceert natuurlijk het beeld van, er wordt hier wel heel erg van veel van de mensen gevraagd op niks af, bij wijze van spreken. Het heeft dus een doel ook, hè? Dus als je minder lastenverzwaring wilt, moet je misschien genoegen nemen met de oplopen van het tekort. Dat is dan de prijs. Of minder voorzieningen. Maar dat hele verhaal, dat is de discussie die zij in de kamers en zo moeten voeren. Toch? Ben je dat niet met me eens?
Ja, dat ben ik zeker met me eens. Zeker. Alleen vind ik het fascinerend dat we dus zien in een crisisperiode dat Nederland ervoor kiest om verdergaand aan tekortreductie te doen dan andere landen om ons heen. Dus verdergaand. Dus we zijn strenger voor onszelf. En we daardoor ook hogere belastingen en premies gaan heffen dan de landen om ons heen. We krijgen meer binnen. En vervolgens is het nu weer hoogconjunctuur. Het gaat weer goed. En gaan we met z'n allen gaan we zeggen, nou, dat geld moet uitgegeven worden. En dan komen lastenverlichtingen in de begroting. Dat vind ik, ik vind dat opmerkelijk om te zien dat dat afhankelijk van de conjunctuur zo anders is.
Voor Eerste Kamerleden wil natuurlijk de vindplaats van het artikel heten. Dan gaan we het dus nalezen.
Maar op zich,
uw artikel waar u naar verwijst.
Het staat in de ook economisch statistische berichten.
Okay. Wel een beetje de vakliteratuur bijhouden, ja, meneer Bakker. Ja,
het is wel heel leuk dat de bal wordt in ieder geval voorgelegd. En nu zal inderdaad in de politieke sfeer de discussie moeten zijn van willen we dat ook echt? Willen we dat geld gaan uitgeven of niet? Het is niet al nog geen feit. Dat is wel de input voor de discussie. En het voorbeeld bijvoorbeeld van die zorg.
Is het al input voor de discussie? Er wordt nu besloten in deze miljoenennota dat we eigenlijk vinden, ook van deze regering, dat de belastingen te stevig zijn gestegen.
Ja, het is
een voorstel
van de regering aan het parlement. Hè?
Wacht even, niet door elkaar.
Ja, dus het parlement mag er nu overheen. En die moeten, daar komen mensen misschien met systeem, hoe heet het ook alweer?
Renovatie.
Ja, renovatie.
Sowieso renovatie.
Maar
ik wou hier even op reageren. Want
een korte reactie, want ja, meneer Van Rooij zit
al. Dit heet wijsheid achteraf. Hè. De miljoenennota zegt niet dat men spijt heeft van wat er gebeurd is. Men zegt alleen, voorwaarts kijkend naar de ontwikkeling van de lasten en de inkomsten, is er ruimte voor lastenverlichting. Dat wil niet zeggen dat wat gebeurd was, fout was, of wat in het basispad is ingeboekt, op dat moment de verkeerde beslissing was. Ja, dat kan je in het ESB schrijven, maar dat is niet wat de regering zegt.
Goed.
Ja,
laten we inderdaad niet een, wel eens niet een spelletje.
Over die zorgkosten is alleen.
Laatste.
Ja, daar ga ik even geen standpunt over geven, maar het is gewoon een feit dat onontkoombaar was. Gegeven de manier waarop de regelgeving in Nederland geregeld is. Die 2,1 miljard, of een minister dat wilde of niet, hij kon er niet omheen. En dat is een heel rare situatie, ja. Waar ook het parlement verder maar over moet beslissen.
Nu, Van Rooijen.
Ja, ik geef even antwoord op mijn eigen vraag over de AOW-leeftijd. en haal het buitenland er dan inderdaad bij, want dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè. Ja. Er wordt al gezegd, wij lopen heel hard in de crisistijd om het roer recht te zetten. Op zichzelf ben ik er met mijn financiënachtergrond natuurlijk, heb ik daar best een positief gevoel bij. Maar je kunt als je hard loopt ook te hard lopen. En dan kun je ook weer hard vallen. Als ik nou even de AOW-leeftijd neem. Merkel heeft in de campagne gezegd vorig jaar, 2 jaar geleden al, de AOW-leeftijd gaat tot 2030 niet hoger dan 67. Nou, wij zitten daar al bijna op. Macron, die heeft 4 weken geleden gezegd dat het idee van dat het naar 64 jaar moet, dat gaat de prullenmand in. Het blijft gewoon 60. Alleen als je een volle AOW wil hebben, dan is het 62. Maar als je ietsje minder genoegen neemt, dan is hij gewoon 60. Wij zouden naar 71 jaar gaan. Dat is door de renovatie, of de andere renovatie dan, het terugdraaien van de renovatie.
Systeem.
Is het nu 69,5? Dus mensen die gaan zeggen, ja, maar dat is toch eigenlijk onverantwoord. Dan zeg ik, één, die banen zijn er niet. Maar als je nou eerst heel hard naar 71 rent en dan zegt, nou, we gaan echt heel verstandig opereren. Het wordt nu, we gaan dat anders doen. Het gaat minder snel, maar het gaat dan toch maar een jaar minder snel. Het wordt bijna 70. Onze kinderen, ze weten het niet precies, dat is ook heel erg trouwens, moeten ervan uitgaan dat ze rond hun 70ste, als die banen er overigens lang niet meer zijn met de robotisering, AOW krijgen. Dan de AOW zelf nog, dus los van de leeftijd. De AOW zou welvaartsvast zijn, zeggen we. Hij is al tientallen jaren waardevast. Met andere woorden, hij blijft ver achter bij de welvaartsstijging van de werkenden. En je ziet ook, als je de cijfers goed bekijkt, dat de AOW-uitgaven in verhouding tot het nationaal inkomen niet stijgen. Dus al die verhalen dat de AOW onbetaalbaar wordt, dat zijn fabeltjes. Nog eenvoudiger, de werkenden betalen al bijna geen AOW-premie meer door de arbeidskorting. De effectieve AOW-premie voor de werkenden, dat zijn ze gegund hoor, is 5-10%. En wie betalen een steeds groter deel van de AOW-uitkeringen? De AOW'ers zelf, via de geheime indirecte fiscalisering. 1/3 van de AOW-uitgaven wordt al betaald via de belastingen. En met steeds meer ouderen gaan steeds meer ouderen van die belastingen een groter aandeel bijdragen Dus de werkenden betalen bijna geen AOW-premie meer en de AOW'ers moeten bijna de AOW zelf via belastingen gaan betalen.
Ik heb het idee dat ik hier een stokpaard voorbij hoor komen.
Stelling 4.
Een algemene vraag, meneer Van Hoorn, of misschien ook voor de anderen. Hoe komt het dat Nederland kennelijk met het verhogen van de AOW-leeftijd en het verhogen van de lasten altijd strenger voor zichzelf is dan de omringende landen? Waar de AOW-leeftijd lager is en waar minder wordt bezuinigd en waar de lasten lager zijn. Hoe komt dat? Ja. Even los van de vraag of dat betere voorzieningen oplevert, ja of nee. Is dat Calvinisme?
Misschien, maar het is natuurlijk vrij gemakkelijk. We hadden de crisis dus inderdaad, er moest ingegrepen worden.
Maar dat was overal in Europa.
Toen heeft men dus als de grootste crisisbestrijdingsklap, heeft men gezegd, weet je wat, we gaan die AOW, zonder crisis zou dat niet gebeurd zijn. Ik zeg niet dat het nooit had mogen gebeuren, maar de crisis heeft het mogelijk gemaakt, politiek, met de oppositie, om in één keer te zeggen, we gaan die levensverwachting geweldig omhoog gooien. Daarna is die nog extra versneld, die stijging. Die is dan nou wel een pietje teruggedraaid. Okay. Maar wij gaan daar inderdaad heel hard, want het is natuurlijk een hele simpele maatregel. In plaats van belastingen verhogen, als je gewoon zegt, die ouderen, althans, het zijn niet eens de ouderen, pas op. De 65-plussers, waar ook toe, wij hebben daar geen last van. Het zijn de 50'ers, de 40'ers en de 60'ers die last hebben van die verhoging van die AOW-leeftijd.
Maar ik had het ook over de algemene lasten die hoger zijn dan in de omringende landen. Dus, is dat een cultureel verschijnsel? Zijn wij zo streng? Zijn wij een beetje masochistisch zelf met z'n allen? Of hoe zit dat?
Ja, ik heb in het kabinet in Uil gezeten waarvan Wiegel later zei, Sinterklaas, dat was dan mijn premier, de Uil, die zit daar. Weet u wie de echte Sinterklaas was? Dat was Wiegel. Want onder Wiegel is de financieringstekort, het kabinet NL ging weg met 5,5. Toen het kabinet van Acht Wiegel wegging, was het financieringstekort 11, twee keer zo hoog, met 4% extra cadeau, Sinterklaas cadeau van de gasbaat. Het was eigenlijk 15. Wiegel moet echt zijn mond houden, want de echte Sinterklaas, die zit daar, dat is Wiegel.
Mevrouw Giskens, u wilde net, of is dat inmiddels achterhaald?
Ja, gelukkig hoef ik niet mee te doen aan de verkiezingen volgend jaar, of wanneer het zich afspeelt. Ik wou alleen nog even meegeven dat als we het hebben over het weer verlagen van die AOW-leeftijd. Ik heb wel eens ergens vernomen dat er misschien iets zo is als een pensioenakkoord waar dit een onderdeel van is, maar dat zou me kunnen vergissen. En dat heeft volgens mij ook iets te maken met toekomstige houdbare overheidsfinanciën, maar dat moet u maar uitvechten. Als u zegt,
maar u wilde het toch maar even gezegd hebben.
Ik wou het wel even gezegd hebben. En als meneer Van Rooyen zegt, de stiekeme fiscalisering, dat is een heel open, ik ben daar vrij dicht getuige van geweest, heel open beslissing in het parlement geweest om die kosten ook weer niet alleen bij de jongere generatie te laten vallen. Dus daar kun je politiek van mening over verschillen. Dat moet u ook vooral doen. Maar dat is wel gewoon in de eind 90er jaren met open ogen gezegd, de premie grendelen we hier af. Ja.
Nou moet ik zeggen dat als je de heer Van Rooyen in een panel hebt, dan kom je altijd op de AOW terecht. Ik wilde proberen.
Ik ben er niet over begonnen. Ik stelde een vraag.
Nee, u had het over. U was zo dom om over het de systemen in de fase te doen.
Het is uitlogging.
Mag ik proberen nog even naar de algemeen. Wat ik mij afvraag als het gaat over het doorschuiven van de kosten. Gegeven het feit dat de overheid voor 0% rente kan lenen, zelfs misschien geld toekrijgt als men leent. Wat maakt het nog uit of er kosten worden doorgeschoven? Want het kost niks. Ja, je moet het ooit aflossen, maar voor de rest, je hoeft er geen rente over te betalen. Je krijgt er geld bij. Dus wat maakt het uit?
Nou, dat is natuurlijk een leuke vraag.
Dank u wel.
Ja.
Maar nu het antwoord.
Het is wel, tenminste, ik heb daar geen absoluut antwoord op hoor. Maar het is wel korte termijn denken, want het kost nu niks. Het is geen garantie dat het nooit niks kost, hè? Tenzij we echt de Japanse, maar dat moet je maar zeggen, de Japanse kant op gaan misschien.
Okay. Ja.
Maar dan krijg je een heel andere situatie. Maar,
Polhuis.
Nou, het verhaal van we krijgen geld toe. als overheid. We houden geld toe als overheid, dus we kunnen alles doen wat we willen en tot het einde der tijden alles betalen. Dat is natuurlijk niet waar, want kijk, misschien dat je 1 of 2 miljard, misschien 5 miljard euro kan krijgen tegen negatieve rente. Maar als jij tegen de kapitaalmarkt zegt, doe mij maar gelijk 50 miljard, dan weet ik niet of je op al die 50 miljard negatieve rente krijgt. Dat gaat natuurlijk een tijdje veranderen. Plus, daar financier je dan bijvoorbeeld 30 jaar mee. Maar ja, wat gebeurt er in jaar 31? Dan moet je het ook betalen. En je moet ergens ook opnieuw gaan lenen. Nee. En wat doet de rentes dan? Dus het is veel te makkelijk om te zeggen, je kan nu tot het einde der tijden maar alles betalen dat we een situatie van negatieve rente hebben. Dat is echt veel te makkelijk.
U gaat ervan uit dat die negatieve rente een beperkte periode zal zijn. Er zijn mensen die inderdaad verwijzen naar Japan. Vergrijzende bevolking, oudere mensen kopen minder, investeren minder. Dus er is minder geld nodig. Dus die rente blijft tot in afzienbare tijden laag. Dit is een nieuwe economie.
Ik denk dat klopt. Dus dat klopt wel. De rente zal inderdaad wel laag blijven de komende periode door allerlei zaken als inderdaad vergrijzing en afnemen, arbeidsproductiviteit, noem het maar op. Dat zal zeker gaan gebeuren. Maar de vraag is dan vervolgens, hoef je dan nooit meer zorgen te maken over je lange termijn positie overheidsfinanciën? Zo snel wil ik dan niet gaan. Want wat net werd gezegd over een houdbaarheidstekort wat we hebben in Nederland voor ons. Dat is zo. En het CPB is nu opnieuw aan het berekenen voor de komende verkiezingsprogramma's. Wat is de houdbaarheidssaldo? Het kan best wel zijn dat nog verder in de min gaat, of noem het maar op. En dat zijn ook hele bewegelijke sommen. Dus afhankelijk van een schok in veronderstellingen. Kan dat helemaal veranderen. Dus ik zou dat niet zo makkelijk allemaal doen.
Okay.
Ja, nee, ik denk dat er niemand in deze zaal is die hier in gratis geld gelooft. Hoewel het heel merkwaardig is nu, hè, dat je het negatieve rente kan lenen. Maar ik kom toch nog even terug op het disciplinepunt van de begroting. Mm-hmm. En ik denk dat we daar ook elkaar wel in vinden, dat op het moment dat geld goedkoper is, en het allergoedkoopste is, je krijgt nog geld toe. En je gaat daarmee uitgaven doen die in de komende jaren natuurlijk door blijven gaan. Dan gaan die uitgaven ook door op het moment dat het geld duurder wordt. Kijk, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Daarom is, als structurele uitgaven, maar meestal in Nederland, als we eenmaal ergens mee begonnen zijn, dan is het heel erg moeilijk om die uitgaven terug te dringen. Dat hebben we gezien in de crisistijd. Even terug, daarom gaan de lasten omhoog. Omdat het zo moeilijk is om de uitgaven terug te dringen. Dus ja, maar dan komen we eigenlijk al een beetje aan de derde stelling. Hè?
Nou, dat wilde ik net zeggen. Maar die kunnen we gewoon meepakken. Dat is geen probleem. We zijn niet gebonden. Dus u zegt eigenlijk dat Hoekstra, de minister van Financiën, en Wiebes, de minister van Economische Zaken, als die verlekkerd zitten te kijken naar de lage rente en zeggen van nou, dat is een mooi moment om extra geld, miljarden te gaan lenen voor grote investeringsprojecten. We hebben het straks wel even over de problemen die dat geeft. Dat die eigenlijk ongelijk hebben. Dat het te riskant is om daarvan uit te gaan.
Ik vind het riskant als het gebruikt wordt voor het ongewijzigd verhogen van uitgavenposten in de bestaande begroting. Daarmee kom ik terug op die renovaties die je moet doen. En dan zie je dat om te voorkomen dat dat gaat gebeuren, gaan we een iets creëren waardoor we aan bekende Odysseus, de sirenen aan de mast worden vastgebonden om geen domme dingen te doen. Namelijk, er komt dan een fonds om dat te beheersen en het aan de goede dingen. Maar uiteindelijk, dat is ook waarom ik ook kritisch ben over een investeringsfonds. Al die uitgaven zijn politiek. Die moet je niet technocratiseren. Die moet je niet leggen bij een agent of een ding. Dat zijn uiteindelijk afwegingen waar geleend geld naartoe gaat. En dat wordt niet anders omdat het geld even goedkoper is.
Mevrouw Griskus.
Nou, het is hier wel heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen structurele uitgaven en incidentele. Er wordt natuurlijk gesproken over een investeringsfonds. Ik mag aannemen dat men bedoelt eenmalige uitgaven voor nuttige dingen.
Ja.
Klimaat, energie, neutraal maken van woningen, noem het de boeren hier en daar uitkopen, weet ik veel. Dus
is dat eenmalig?
Dat hangt ervan af, maar hoe je het vormgeeft.
Dat is geen structuurversterking.
Dus dat onderscheid moet je in ieder geval maken. Je kunt ook nog zeggen, goede investeringen gaan ook renderen. Dus misschien geld wat je dan gratis leent, gaat uiteindelijk ook geld opbrengen. Zou kunnen. Dus Het veronderstelt dus heel erg dat je heel doordacht iets gaat doen met extra geld. Iets anders is, hoe geef je het vorm? Moet dat een fonds zijn of wat anders? Nou, dat, het fonds riekt natuurlijk naar lekker buiten het zicht houden, buiten het zicht van de Kamer. En vervolgens
van
de rekenkamer ook, niet te vergeten. Ja. Eigenlijk wel het belangrijkste. Dus het budgetrecht van de Kamer, van het parlement, wordt, dreigt behoorlijk uitgerold te worden. En het is heel lastig, als er dan zoveel geld is, dan wordt al gauw, er wordt een hek omheen gezet, maar dat wordt al gauw. Nou, kijk gisteren hoe die tractors door de hekken reden. Hè? We kunnen best ook dat er ook nog wel bij nemen. Dat ook nog wel. En als het, ik sluit me helemaal aan bij het verhaal dat als je zegt, er moet dan een autoriteit komen of zo die erover mag beslissen. Iedere roep om een autoriteit is jezelf voor de gek houden. Want de opdracht aan die autoriteit is uiteindelijk toch een politieke keuze. Dus je ontkomt er niet aan of je het leuk vindt of niet. Zij hebben het uiteindelijk wel voor het zeggen. Dus dat geef ik wel mee. En tot slot, er bestaat ook nog zoiets als revolverende fondsen. Dat is nog ingewikkelder, hè? Want dan zetten we het buiten de deur en dan moet het ook nog geld terugkomen. Dat mag weer geïnvesteerd worden. Dat onttrekt zich nog meer aan hun zicht. Dus let op uw zaak.
Ik heb de indruk dat u er niet voor zou zijn.
Extra dingen doen kan, maar hoe je het doet, doet gewoon via de begroting en laat het parlement gewoon mee bepalen.
Van Rooij, ja. Komt zo.
Fondsen zijn op zichzelf rare beesten. In mijn tijd op financiën was het zo onder Duizenberg dat financiën was ten principale tegen fondsen. Overigens hebben we toen wel een weerfonds ingevoerd, maar dat was om eigenlijk de vennootschapsbelasting voor het bedrijfsleven af te schaffen. Kabinet De Uyl, links kabinet, doet rechtse dingen. Nu gebeurt het omgekeerde. Onder Rutte, een liberale premier, zijn de collectieve lasten door het dak geschoten. Kabinet De Uyl werd de vennootschapsbelasting afgeschaft. Het kabinet daarvoor wilde hem van 8 naar 46 verlagen. Wij hebben hem van 46 naar 0 gedaan, namelijk 4 miljard, dat is 40 punten vennootschapsbelasting.
Het is de schuld van Wiegel.
Nou, dat is daarna.
Alles is de schuld van Wiegel vandaag.
Maar even over die fondsen. Ik maak me grote zorgen als ik dat prachtige plaatje van jou zie met al die quotes over dat fonds. In de eerste plaats, economische zaken, blijf er met je handen vanaf. Dat moet, als er al een fonds komt, uitsluitend financiën zijn en niet twee departementen, dat wordt oorlog. Het tweede, het moet extern gestuurd worden qua governance met een externe raad van bestuur en een externe raad van commissarissen. En ten derde, het moet helemaal ook in regio's worden ingebed, dat je bijvoorbeeld à la Brabant zegt, daar hebben ze al zoiets. Wat is voor regio Brabant, zijn goede investeringen in die regio of in de Randstad, dat in overleg gebeurt met de provinciale overheid. Maar vooral, economische zaken blijft er buiten. Dus
je
bent gewaarschuwd.
Hoezo dat zo nadrukkelijk economische zaken blijven er buiten?
Als twee, ik heb dat vroeger ook meegemaakt met Molkenboer ook, hè, de paus van het ministerie van Economische Zaken. Dat leidde tot de RSV-debakel, de eerste Kamerenquête. Dat is een ramp geworden. Dat economische zaken, misschien moet je het hele ministerie zelfs opheffen. In sommige landen heet het ook het ministerie van Financiën en Economische Zaken. Hè. Ik ben daar eigenlijk wel voor, weer een ministerie minder. Maar in ieder geval niet, je ziet het nu al, Wiebes en Hoekstra vechten erom wie het idee verzonnen heeft. Nou, als het er is, blijven ze vechten, die twee ministeries. Dan wordt het een gedrocht en wordt het één politieke ellende en gaan dadelijk gewoon consumptieve uitgaven onder de vlag van een fonds. En dat is een gruwel voor financiën en een gruwel voor Nederland.
En volgens mij, wat daar echt nog een gevaar bij is als het onder economische zaken hangt, is dat uiteindelijk een verhaal gemaakt wordt dat er geld uit het fonds aan allerlei subsidies of belastingkortingen richting het bedrijfsleven moet. Dat gaat echt een probleem zijn. Dat gaat economische zaken dan uiteindelijk voorstellen. Want je zag net het idee, hè, van het moet naar innovatie en research en development. Nou, het zegt natuurlijk echt de deur open om allerlei kortingen te geven aan bedrijfsleven, waar je qua productiviteit echt heel weinig aan hebt. Dus dat maakt me echt zorgen over. En sowieso is het natuurlijk gewoon heel fascinerend om te zien, even wetenschappelijk, stapje terug, dat we dus in Nederland, en in de wereld, je ziet het overal, dat als dus in de overheidsfinanciën je bepaalde signaalwaardes doorgaat. Dus stel je nou voor, hè, je gaat door een tekort van 3%. Dan gaan we ineens best wel irrationele dingen doen qua lastenverzwaringen, uitgavenverlagingen, om maar naar de 0% te gaan. Dus je gaat door een 3%, dan ga je toch een beetje irrationele dingen doen. Hetzelfde wat er nu aan de hand is. We gaan door een grens van positieve rente, die al heel lang heel erg laag is, dus je kan echt wel investeren als je wil, ga je naar de min. En op dat moment ineens komen discussies over, we moeten fondsen hebben, we moeten geld gaan uitgeven. Dan weet je gewoon, hier is irrationaliteit aan de gang. En dat zou je als econoom altijd moeten afwijzen. Zeg je, dat gaat niet goed.
Bakker?
Ja, daarvoor heb je natuurlijk in de Eerste Kamer. Hè? Omdat, voor de ratio. om de ratio erin te brengen. Maar goed, wij zitten niet aan het begin van het proces, maar aan het eind. En dat is natuurlijk het lastige ervan. Er is natuurlijk voor investeringen in Nederland helemaal geen gebrek aan geld. Er zijn grote infrastructuurfondsen op de markt, de pensioenfondsen, die zouden best graag in Nederland willen beleggen. Maar er zijn gewoon te weinig projecten. Nederland is ook te klein voor de Nederlandse pensioen. Maar goed, er zijn een aantal dingen zijn. Je ziet dat op het moment dat je fondsen gaat creëren, of de NIP of de NL Invest, dan gaat natuurlijk iedereen doen wat in een normale bedrijfsomgeving ook zou gebeuren. Dan ga je rendementen eisen. Ja, maar dan kan je ook bij de bank lenen. Dus wat de overheid in dat soort dingen veel beter kan doen, is een garantstelling of een achterstelling of iets waarin de overheid, daar ben ik dan zeg maar, de sociaal-liberalen ook meer in, de overheid niet zelf de actiepartij is, maar de partij die iets mogelijk maakt. Want elke keer wanneer het zelf moet worden uitgegeven door een overheid die een bedrijfslevenachtige constructie gaat doen, kom je in de uitvoeringsproblemen. En dus daar ben ik dus wel kritisch over. Ik denk dat heel veel bestaande instrumenten kunnen worden gebruikt. Dat er geen gebrek aan geld is. Maar wij hebben een ongelooflijk ingewikkeld land met heel veel ingewikkelde besluitvorming. En dat is een van de redenen waarom, waar jij net zei, de grote infrastructuurgelden die er liggen, looptijden van 10, 15 jaar hebben. Dus als je nu praat. Defensie, als je nu praat over investeringen, dan zijn we dus over 10, 15 jaar pas verder. Nou, en daar moet je wat aan doen.
Ja, dan hebben we twee toppolitici, Hoekstra en Wiebes. En die zitten allebei bij hun haardvuur, onder de kerstboom zo ongeveer.
Ochtends.
Ochtends dat haardvuur. Maar in elk geval, die bedenken ieder voor zich. Wie de eerste was, zullen wij nooit weten. Maar ieder voor zich bedenken ze dat het een goed idee zou zijn om, nu de rente zo laag is, iets met zo'n fonds te doen. 50 miljard laat iemand lekken. Nou ja, we weten, als Rutte hoort dat iemand gelekt heeft, dan wordt het gelijk geschrapt. Dus het verbaasde mij niet dat het in de troonrede niet terug te vinden was. Maar in elk geval, dat idee ontstaat. Die mensen zijn niet achterlijk. Die weten ook. Die kennen ook deze problemen. Dus waar komt dan, als jullie eigenlijk erover eens zijn van, nou jongens, dat is niet verstandig en we hebben al zoveel geld en et cetera, waar komt dan dit idee vandaan? Want nogmaals, ze zijn niet achterlijk. Ik kom zo naar u toe.
Misschien is er iemand in de zaal die Het is natuurlijk niet zo uitzonderlijk dat een dergelijk idee opkomt als het beter gaat. Je noemt het irrationaliteit. Dat zit natuurlijk wel een vorm van rationaliteit in. Omdat je hoopt dat de groei die weer iets gaat afzwakken, dat je die kan aanmoedigen en al die dingen meer. Dat begrijp ik wel. Maar de problematiek zou ik willen verbinden met iets heel anders. En dan ga ik iets weg van je vraag, maar dat doe ik toch. Er is gevraagd naar brede herwaardering van het ministerie van Financiën om een aantal onderwerpen, waar ik ook over gesproken heb, om die structureel te gaan bekijken. En als dat gaat leiden tot extra uitgaven, en dat gaat het, structureel in de begroting, dan kan dat geld nuttig besteed worden, maar niet in een fonds.
Goed, Giskus, en dan ga ik naar de zaal.
Ja, dan valt weer het woord structureel. Dat lijkt me niet te rijmen met het fonds. Maar de gedachte, hoe je het vormgeeft, even afgezien daarvan, dat je zegt, er moet misschien nog wel eens wat geïnvesteerd worden hier in Nederland in een aantal zaken. Je moet je dak repareren als de zon schijnt. Hè? Mm-hmm. In zaken die ons nu overkomen of gaan overkomen. Transities die nodig zijn, die niet rendabel zijn wellicht. Als dat het geval is, dat je enigerlei vorm zoekt van hoe kunnen we dat doen, is niet zo raar. En wat ik dan wel jammer vind, en dat werp ik jou voor de voeten, dat het al gauw weer een leuk gesprek wordt van, is het nou van Hoekstra of is het nou van Wiebes? En dan gaan we daar met z'n allen gezellig over praten. Laten we in vredesnaam gewoon over het onderwerp praten. En als zij ligt op die discussie, we hebben fiscale regelingen, die zijn financieel de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën, maar beleidsmatig zijn ze verantwoordelijkheid van allerlei ministers. Dat is ook terecht, want die maken beleid. Maar de financiën houdt in de gaten of die dingen netjes worden uitgegeven. En soms houden ze dat niet goed genoeg in de gaten. Dat moet geëvalueerd worden, dat is weer een ander verhaal. En het tweede is dat ook als het gaat om de intensiveringen die we nu de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Daar heeft men de constructie gekozen, bijvoorbeeld extra geld voor onderwijs. Ja. Geld staat bij financiën op een aanvullende post. Men moet eerst met zijn water naar de dokter bij financiën. Wij denken dit te gaan doen, dat te gaan doen. En we denken, dit, als dit doet, werkt het zo uit. He, beleidsverantwoordelijkheid, inzicht in kwaliteit, operaties. En dan gaat het van financiën naar die minister. Dus dat is niet een hele rare gedachte. Dus als we nou alleen maar blijven hangen in het spelletje van wie is het, denk ik, hou ermee op. Dat ja. bevestigt...
Bottom-up, niet top-down.
Bottom-up is ook nog goed, maar gewoon... Dat maar, ja, de zaal wil het woord.
Ja, die indruk had ik ook. Maar, want u begon zo onrustig te bewegen, dus wat wilde u zeggen?
Ja, het is natuurlijk heel leuk om te vertellen van waar komt het idee eigenlijk vandaan. Maar de multinationals doen eigenlijk gewoon niet anders. Het is gewoon heel simpel. Als je op een bepaald moment geld over hebt, dan denk je, hé, dat is mooi meegenomen. Wat kunnen we eraan doen? Nou, dan heb je te maken met een dividendbelasting waarvan men zegt van, dat schuiven we even aan de kant. Maar iedere ondernemer zal altijd kijken, hé, ik hou wat over. Hoe kan ik daar geen belasting voor betalen? Dus je probeert het te onttrekken aan de bedrijfsvoering als zodanig. Je kijkt eerst of je compensabele verliezen hebt. En anders zeg je gewoon, ik heb er wel een potje waar ik het in ieder geval in kan stoppen, maar dat zet ik in ieder geval apart. En dat is eigenlijk gewoon denken als een ondernemer. En dat heeft niets te maken, in mijn optiek, met beleid. Dat heeft te maken met het feit, we hebben veel bezuinigd, we houden over. En nu we dat over hebben, hoe gaan we dat zelf op een leuke manier invullen?
Mag ik je iets over zeggen, Ferry?
Maar het verschil tussen de ondernemer en de overheid is dat die ondernemer moet natuurlijk belasting betalen als hij dat niet in een apart potje zet. Of hij zal waarschijnlijk minder belasting hoeven te betalen als hij dat in dat potje zet. Dat geldt voor de overheid natuurlijk niet. Dat is toch een andere situatie. Is dat een antwoord?
Nou, een deel. Okay. Maar de vergelijking is natuurlijk altijd heel moeilijk, hè? Onderneming en overheid. Ik vind ook altijd de gedachte van BV Nederland ook zo onzinnig. Als ik nou iets geleerd heb in 8 jaar Eerste Kamer, is de complexiteit van besluitvorming. We hadden net al even de departementen. Je had het net over uitgaven, departementen die bij financiën langs moeten komen. Dus als er iemand geld over heeft, zelfs als je, zeker als je groot aandeelhouder van je eigen BV bent, dan is dat maar heel makkelijk. Maar de overheid die geld over heeft, is een heel ander krachtenveld. Dat is mijn punt over de discipline. Als je dat gaat uitgeven, dan kom je in een heel ander krachtenveld. Want dan kan je het ook niet op een gegeven moment weer even zomaar intrekken.
Hoor je?
Bij die discussie investeringsfonds komt bij mij ook de vraag op, die we ook zullen behandelen in de Eerste Kamer, wat op mij betreft ook, maar het zal ook in de Tweede Kamer gebeuren. Als ik nu zie de teloorgang van de Belastingdienst, de teloorgang van het UWV, dat we niet in staat zijn te controleren, nog bij de sociale uitkering, nog bij de belastinginning, dan vraag ik me af of we niet vooral groot moeten gaan investeren in versterking van de overheid zelf. En dan noem ik aan de uitgavenkant ook meer politie, meer recherche, meer onderwijs, meer zorg, met name de jeugd- en de ouderenzorg. Daar wordt de verpleeghuizen zijn verdwenen. Er zijn dadelijk tienduizenden mensen tekort voor de ouderen en de jeugdzorg. Er zijn heel veel ouderen die straks niet meer thuis kunnen wonen, maar ook niet ergens anders onder dak komen. Dat is natuurlijk, Hugo Borst heeft dat met die 2 miljard toen ook aangegeven, dat is natuurlijk een grote schande. Dus als we ook willen investeren in Nederland, zullen we denk ik vooral ook moeten zorgen dat onze overheid weer op orde komt, want er is een kaalslag geweest. En de Belastingdienst, ik moet eerlijk zeggen, ik zal dat Rutte ook en ook Hoekstra in de Senaat aan de orde, zal ik het ook aan de orde stellen, net als in de Tweede Kamer, de Belastingdienst, dat is een hele grote zorg. En als de Belastingdienst in de komende 10, 20 jaar niet weer houdbaar wordt, dan moeten we het niet over houdbaarheid hebben van de financiën. Want die zijn er dan gewoon niet. En dat moet dus heel snel op orde komen. En onder Rutte 1, 2 en 3, met de staatssecretarissen die er zitten, ik zal dat heel voorzichtig nu zeggen, is het van kwaad naar erger gegaan. En Rutte kijkt ernaar en doet er niets aan.
Mevrouw Giskes. op dit punt.
Ja, ik ga niet echt in dat soort discussies mengen, maar ook hier hoor ik weer door elkaar lopen uitgaven die structureel gaan worden. Want al die politiemensen, zorgmensen kosten allemaal blijven geld kosten. Dat is dus een andere afweging.
Ja.
Dan moeten we de lasten wel flink omhoog doen. Dus daar bent u dan voor, kennelijk. Maar daar ga ik niet over.
Nee.
Mag ik er iets over zeggen?
Als je de Belastingdienst versterkt, elke extra ambtenaar levert een ton extra aan inkomsten op. Dus als je 2000 belastingambtenaar, dan kun je die uitgaven voor politie en zorg gemakkelijk betalen. Dus we doen het twee keer fout.
En dan krijgen we weer een plaatje van meneer Bolhuis dat de lastendruk zo enorm is toegenomen. Moet je eens kijken hoeveel extra belasting er is. Nee, maar de investering die heel terecht zou zijn van meneer Van Rooyen is in de systemen van de Belastingdienst. De ICT is een behoorlijk probleem. Men weet het in de lucht te houden, maar dat is een kwetsbaar probleem. En daar, dat zijn eenmalige uitgaven. Daar zou je zo'n investeringsfonds misschien ook voor moeten gebruiken.
Mag ik nog één iets over zeggen? Voorzitter. Ja. Nou ja, in de statistiek stond de collectieve lastendruk, die ietsje steeg. En de schuldquote. En beide zijn natuurlijk uitkomsten van al dit soort besluiten. Maar beide zijn ook geen. We hebben natuurlijk de 60% van Europa, maar niemand kan mij vertellen wat de exacte precieze schuldquote zou moeten zijn of de collectieve lasten. Het is een uitkomst en een politieke keuze om te investeren in de publieke sector. En ik ben met je eens, ik geloof overigens niet dat elke ambtenaar een ton rendement opbrengt, maar ik geloof wel dat er in de collectieve sector geïnvesteerd moet worden. Wat je zegt, geldt voor de Belastingdienst, zeker. En ik denk dat een tijd lang het neoliberale credo is geweest om dat niet te doen. Ik denk dat we daar die kant absoluut moeten versterken.
Is er een wetenschappelijk feit over de opbrengst per belastingambtenaar? Is dat wel eens uitgezocht?
Daar ben ik niet zo van op de hoogte of dat op deze manier is.
Maar de rekenkamer heeft het. Wacht even, mevrouw Gies.
Ik kan niet het bedrag per ambtenaar noemen hoor. Maar we onderzoeken wel de handhavingsstrategie die de Belastingdienst heeft. Want het is natuurlijk een afnemende meeropbrengst. Dus waar hou je op een gegeven moment op met toevoegen, omdat het eigenlijk niet meer oplevert? En hoe kun je slimmer handhaven? Daar is men natuurlijk ook bij naar aan het zoeken. En dan kijken wij weer van wat voor algoritme gaat men daar dan toepassen? En is dat allemaal nog wel oké? Want inderdaad, de besluitvorming bij de overheid is wel wat anders dan in het bedrijfsleven. Dus in die zin wordt er wel ook door ons gemonitord.
Ja. En u was er net zo voorzichtig met uw antwoorden, begrijp ik wel, want u zit hier niet namens de Rekenkamer. Maar ik vergis me toch niet dat jaar in jaar uit de Rekenkamer ook zorgen uit over de kwaliteit van de Belastingdienst.
Maar dat is wat ik net zei, hè? Dus de ICT-kant, die is gammel. Hè? Ja. Dat is dan met een mooi woord de legacy. Men heeft veel oude systemen. Die doen het nog wel, maar de BTW bijvoorbeeld kan niet meer veranderd worden in percentage, want dat kan het systeem niet meer aan. Ja, dat maakt het inflexibel, dat maakt het voor het parlement niet mogelijk om iets nieuws te willen. En dat kan natuurlijk niet lang zo doorgaan. Men is wel bezig, maar de problemen zijn zo groot. Hebben wij vorig jaar geconstateerd dat er steeds nieuwe problemen met oude systemen komen en men dus niet in staat is nieuwe systemen toe te voegen.
We zijn een beetje afgezwaaid van het investeringsfonds, maar meneer Van Rooyen wil nog even.
Ja, het planbureau. We hebben vorig jaar een tegenbegroting ingediend, 50+, die heb ik dan gemaakt met de medewerkers en met het planbureau. En het planbureau heeft vorig jaar voor het eerst erkend dat als je 500 extra ambtenaren bij de Belastingdienst, dat dus een structurele opbrengst geeft die als dekking gebruikt kon worden voor de uitgaven. Nou, mooier kan het eigenlijk niet, maar dan moeten we. Maar de politiek wil dat niet. Ik blijf daarvoor strijden. Een grotere Belastingdienst, geen hogere tarieven, maar de mensen moeten de belasting betalen die hoort bij de bestaande tarieven. En omdat we het niet goed controleren, moeten alsmaar voor de goedwillende de belasting omhoog, terwijl we met goede controle en heffing en inning bij bestaande tarieven veel meer geld kunnen ophalen. Maar dat snapt Rutte niet, dus dat leg ik hem nog een keer.
Nou, dat kan hij zijn borst nat maken.
Dit klopt zeker al, denk ik wel, dat er waarschijnlijk iets van een afnemende meeropbrengst per belastingambtenaar zijn. Dus het is niet zo dat elke belastingambtenaar steeds hetzelfde bedrag binnenhakt. We hadden zaten net even, de eerste opbrengst zou kloppen, want het is nu gewoon een probleem met de bezetting, snap ik. Maar wat ik dan even wil zeggen is van, we hadden net over wat voor wetenschappelijk onderzoek is er. En wat wel gewoon echt heel interessant is dus wetenschappelijk onderzoek over de vraag van, hoe reageren beleidsmakers op bepaalde situaties. Dus vooral over de vraag van heel veel literatuur over hoe reageren beleidsmakers als er crisis uitbreekt. Of een gevoel van crisis uitbreekt. En wat je dan dus ziet, en dat is gewoon bekend, is dat dus dan politici bereid zijn om hele impopulaire maatregelen te gaan nemen. Want de begroting moet op orde worden gebracht. En dan gaan dan noem je niet natuurlijk dan iets van overshooting plaatsvindt. Dus je doet te veel. En vervolgens ga je dan erachter komen, als het weer goed gaat, de crisis voorbij, ik heb net een beetje te veel gedaan. Dat is wat we dus nu eigenlijk hier zien. En ik ben het met u eens, want ik noemde het net spijt ervan of irrationeel. Er zit ook een hele duidelijke mate van rationaliteit in, maar ook zeker iets van irrationaliteit. En hetzelfde zie je op het moment dat het juist heel goed gaat. En er is een nieuw soort situatie, zoals nu bijvoorbeeld met die negatieve rente. Dat is zoiets nieuws. En zulke goede overheidsfinanciën, dan gaat er ook iets gebeuren in het gedrag van beleidsmakers. En wat ik dus heel fascinerend vind over het gesprek over het fonds. U zei het net zelf, en ik denk niet dat u dat zelf misschien doorhad, maar u zei net van, dat is in een bedrijf, je hebt geld over, dan weet je, dan zet je in het fonds. En dan ga je bedenken wat voor leuks je ermee kan doen. U zei leuks. Dat betekent dus dat er ook wel eens een vraag komt, gaan we nog echt hele gerichte investeringen ermee doen? En we hebben net even een uurtje te praten en ik heb al gehoord dat er uit het fonds misschien de klimaattransitie betaald kan worden, kunnen boeren uitgekocht worden, misschien ICT kunnen we van ICT belasting, van de Belastingdienst, we kunnen nog meer doen. Ja. En de vraag is nog van, is dit nog allemaal, het is allemaal leuk en het is ook tot een bepaalde mate rationeel, maar er zit toch zeker ook wel iets van irrationaliteit in en daar moeten we denk ik wel voor waken.
Ik heb een vraag daar in de zaal. Kunt u hartstikke nou komen?
Ja, ik ben een partijgenoot van Joris Bakker. En als goede partijgenoot wou ik even aanhaken bij het woord systeem. In tegenstelling tot Joris heb ik een technische opleiding gehad en geen juridische. En een van de dingen die ik uit de systeemtheorie die ik geleerd heb me herinneren is dat, om maar eens bij iets anders aan te haken, de diepste afgronden van de hel, die zijn gereserveerd voor de zielige zondaars die in deze wereld positieve feedbacksystemen hebben ontwikkeld. Wat ik nou van Bolhuis zie, en dat mis ik eigenlijk een beetje in de discussie, dat is dat wij al, Joost mag weten hoe lang, een pro-cyclisch begrotingsbeleid voeren. En nou kan ik me voorstellen dat je dat doet op een moment dat je in de knal zit met een laagconjunctuur en tekorten. Maar nu hebben we een zekere mate van beleidsvrijheid. En wat doen we? In plaats van dat we zeggen van oei, laten we eens een keer gaan kijken of we van die procycliciteit af kunnen komen, gaan we dus de zaken opslingeren. En mijn vraag is eigenlijk, is dat wel een goed idee? Of vindt u dat ook dat een slecht idee is?
Procyclisch bedoelt u dat je extra gaat uitgeven terwijl de economie al lekker loopt?
Ja, ja. Op volle toeren, ja. Wat gaan wij doen? Lasten verlichten en uitgaven verhogen.
Ja.
Is dat wel handig?
Oké. Nou, zijn we weer terug bij het begin eigenlijk. Dat zo draait. Wie. Pardon? Ja. Harmoniemodel kan je het ook noemen. Bolhuis.
Meneer heeft helemaal gelijk. Dus volgens mij ook in hoe hij de vraag inleidde, stelde en hoe ik er zelf bij keek. Het klopt. Dat is ook voor gedeelte irrationeel. Pro-cyclisch begrotingsbeleid. Want je zou natuurlijk eigenlijk een stabiel beleid willen hebben. Een trendmatig beleid.
Dat is de zalmnorm voor
dat zijn,
bedacht,
toch? Bijvoorbeeld de zalmnorm voor bedacht, klopt. En je zou die natuurlijk een rationeel beleid willen wat stabiel is. Want pro-cyclisch beleid heeft ook gewoon hele duidelijke kosten. Die altijd wat later komen. Namelijk op het moment dat je dus in een crisis te veel bezig bent met de reductie van het tekort en met overheidsfinanciën, dan zorgt dat ervoor dat de mensen werkloos worden, hun baan verliezen, minder inkomen is. En dan blijft even kort en daarna ga je dan weer geld uitgeven, want je komt voor een hoogconjunctuur, heb je wel mensen aan het werk gebracht en dan ga je weer terug. Dus er zitten overgangskosten de hele tijd in. Het CPB waarschuwt er ook voor. Het CPB heeft over de afgelopen 10 jaar gezegd van dat we bezig zijn met een zigzagbeleid. En dat is ambtelijke CPB-bewoordingen voor een hele grove beschuldiging dat het niet rationeel is wat er is gebeurd.
Ik ga even naar de zaal. Ja.
Ja, maar in die zin is trouwens, misschien even toch nog. Kijk, er zijn ook signalen dat de Europese economie aan het verslechteren is. Volgens mij heb je denk ik wel gelezen over Duitsland, misschien de recessie komt. Mario Draghi, je kan van alles zeggen over het rentebesluit van de ECB, maar die zegt ook het ziet er slecht uit de komende jaren. Dus het kan best wel zo zijn dat deze begroting, die dus expansief is. Je zou kunnen zeggen, dit is pro-cyclisch. Maar het zou best wel zo kunnen uitpakken dat we volgend jaar toch in een recessie zitten, onverwacht. En dat we het dan heel fijn hebben gevonden dat er een lastenverlichting in zat en wat extra uitgaven, omdat het dan toch anticyclisch uitpakt. Het wordt lastig te volgen, maar dit zou kunnen in de theoretische wereld van de economie.
Ja.
Nee, en dat is dus interessant, dat maken ze niet, dat argument.
Nou ja, er is wel één punt in de troonrede en in de miljoenennota. Er wordt natuurlijk heel nadrukkelijk naar Brexit gewezen, dat al die fantastische uitzichten,
dat die wel verdwijnen
als er een no-deal Brexit komt.
Ja, maar er wordt nergens gezegd dat de lastenverlichtingen en de extra uitgavenverhoging die zijn aangekondigd, dat die worden gedaan omdat Nederland misschien in een recessie kan komen. Nee. Dus die connectie wordt nergens gemaakt. Nee. Maar misschien wordt er wel, zonder het te zeggen, enigszins geanticipeerd. Ja,
ja, nou, misschien mijn opmerking daarbij over pro-cyclies. Eigenlijk geef je dat ook al aan. Nederland is een open economie in Europa met een geweldige gevoeligheid voor alle omgevingsfactoren en andere economieën, in heel bijzonder de Duitse. Dus cyclisch, pro-cyclisch, ja, technisch gesproken, allemaal juist. Maar in het grote geweld gaat nog het pro-cyclische enorme betekenis hebben in de Nederlandse economie, nog het anticyclische. De grote betekenis zijn
echt,
de gebeurtenissen.
Beleidsmatig dingen met je begroting doen, heeft echt effect op de economische ontwikkeling.
Heeft wel effect,
zeker,
maar niet
zeker
zo enorm als het wordt. Het wordt gerelativeerd door je omgeving.
Er zijn studies ook voor Nederland dat het echt wel duidelijk effect heeft om dat te zaken.
Nou, dat laten we even tussen die twee tafeltjes inhangen.
Ja, even over dat pro-cyclisch, omdat het aan de orde kwam. Dat is wel heel belangrijk. We hebben de grote crisis gekregen vanaf 2008 eigenlijk. Toen is het dus zwaar bezuinigd, daarna steeds meer. Maar wat er bijvoorbeeld ook gebeurt is dat er voor 3 miljoen ouderen, en ik snap wel waar ik nu heen wil, 3 miljoen ouderen heeft men toen besloten om de pensioenen niet te verhogen. Dat is nu al 10 jaar niet het geval. Ze worden dadelijk met
het wordt geen partijuitzending van 50PLUS, Martin. Kom.
Nee, maar het is natuurlijk heel raar dat als je in een crisis zit.
We ook nog even terug naar Drees.
Waarbij de
levensverwachting 57 was.
In de crisis wordt er dus hard
zo kunnen we niemand bestaan.
Maar er wordt besloten om 3 miljoen ouderen geen inkomstenverhoging te geven. Wat natuurlijk betekent dat die recessie die er was nog veel erger wordt. De SER heeft in 2013 ook gezegd, die rekenrente, die toen overigens nog veel hoger, daar moet nog een extra opslag op komen, want er mogen geen kortingen komen en dan kunnen de pensioenen ook weer worden verhoogd. Dat was de beste manier geweest om de economie aan te zwengelen. En dat is niet gebeurd. Dit is een voorbeeld van pro-cyclisch naar beneden bezuinigen door die 3 miljoen ouderen steeds minder te geven.
Goed. Is er nog een onderwerp waar we de ouderen niet bij kunnen? Ik ga even kijken, want we gaan zo afsluiten. Vragen uit de zaal. Is er nog
de woningmarkt is pro-cyclisch.
Iemand die dacht,
beleid is pro-cyclisch, de begroting is pro-cyclisch, alles is pro-cyclisch.
Maar misschien toch even terug naar het fonds en niet meer bij de ouderen. Eerst even de vergelijking met geld dat je opeens ter beschikking hebt als overheid. In de afgelopen 10 jaar hadden provincies althans een aandeel ervan vrij veel geld door de verkoop van energiebedrijven. En uitgezocht is, wat heeft dat nou opgeleverd? Want opeens had men geld en moest er wat bij gaan bedenken. En het merendeel van de projecten die daaruit voortvloeiden was eigenlijk niet zo nuttig. Of was zelfs geld over de balk smijten. En wat ik nou voortdurend ook hoor bij dit fonds, eerst wordt het geld bedacht en daarna wordt er pas gedacht over een doel. En volgens mij hoort het andersom. En per definitie, wanneer je dat dus niet doet, is het flauwekul waar we het over hebben.
Nou, dat is een duidelijke mening.
Mag je misschien
meneer Bolhuis.
Ik heb naast economie ook sociale psychologie gestudeerd. En je hebt toch een mooie term voor sociale psychologie. Dat heet windfall money. Dus geld wat gewoon aan je toe komt waaien. Als je het gevoel hebt dat je dat krijgt, dan ga je dat gewoon meteen uitgeven aan allerlei irrationele dingen. Dus dat schuif je gewoon kop binnen en dat geef je door. Dat is een beetje wat je daar hebt gezien. En ik ben dus bang dat dat ook gaat gebeuren met nu het gevoel van, er is een negatieve rente, we krijgen toch geld. Dus we gaan maar iets, in ieder geval in een mate irrationeel doen.
Als ik me niet vergis, er was dat Fonds Economische Structuurversterking 1995-2014. Er is 26 miljard ingegaan. Uw rekenkamer heeft onderzocht hoe het met die projecten is gegaan. 46 projecten, maar 12 zijn er gelukt. De projecten die wel zijn doorgegaan, onder andere de HSL en de Betuwelijn. Maar dat is nog steeds geen succes. Dus, volgende vraag.
Thank you.
om het dan toch nog even over de ouderen te hebben. Ik ben zelf ook in... Ja, zeker. Ik ben zelf ook 65 geworden en ik heb ook mijn bedenkingen over de bezuinigingen die gedaan zijn. Maar één woord, dat vind ik toch wel vrij irritant. En dat is dat mensen die 65 zijn, daarvan zegt men dan, die krijgen pensioen. En als je dan 67 bent of 66 en 4, dan krijg je ook AOW. En ik wilde eigenlijk gewoon toch even zeggen dat dat krijgen van die AOW, dat is best een beetje pijnlijk. Want je krijgt niet AOW, je krijgt gewoon eigenlijk gewoon een inlegtoelage. Want dat bedrag wat je zogeheten krijgt, dat heb je zelf opgebouwd. Dus dat woord, je krijgt AOW, vind ik eigenlijk dat we dat wel even mogen nuanceren.
U heeft het niet zelf opgebouwd, hè? Dat is altijd heel...
Iedereen heeft het zelf opgebouwd.
Nee, AOW wordt niet door mensen zelf opgebouwd. De jongeren... Ja, voor de oudere generatie. Maar ik bedoel, dat is meer iets voor meneer Van Rooyen om het verder over te hebben, geloof ik. Okay. Hoewel ik ook in uw leeftijdsgroep zit, hoor.
Meneer spreekt meneer Van Rooyen in de Eerste Kamer.
U heeft het niet zelf betaald. Het zijn de jongeren die uw AOW moeten betalen. En het zijn minder jongeren dan er ouderen zijn. Ja, het is een omslagstelsel. Het is een omslagstelsel.
Ik probeer het wel eens uit te leggen toen de AOW werd ingevoerd. Dat ik... Mijn vader die was toen 55, dus 10 jaar later kreeg hij AOW. Maar die AOW werd ook Drees ingevoerd. Toen zei ik tegen mijn vader, over 10 jaar krijg je AOW, maar daar heb je bijna nooit voor betaald. Hij had al 30 jaar geen premie betaald. Hij heeft 10 jaar premie betaald en kreeg vervolgens AOW. Wij hebben als kinderen toen nooit gezegd tegen die ouders, dat is raar, waarom moeten wij voor jullie eigenlijk premie gaan betalen? En wat ik nou zo schandelijk vind, is dat nu... 3 miljoen ouderen die 40 jaar lang AOW-premie hebben, wordt er gezegd, ja, maar die werkenden, dat is toch eigenlijk heel raar dat die moeten betalen voor de AOW. Ja. Daar wordt een generatiediscussie op die er niet hoort te zijn.
Nee, ik ga dat
de werkenden zorgen, de jongeren zorgen voor de ouderen en dat gaat, iedere jongere wordt later ook AOW.
Maar ik mag ik voorzitter.
Nee, meneer Bakker, want mevrouw Giskus, die zit op hete kolen.
Ja,
zij moet weg. En daarom geef ik aan Maaike het woord om een mooie afsluiting te bedenken. Maaike.
Ja, volgens mij zijn we nog lang niet uitgesproken over dit onderwerp. En het brengt ook allemaal emoties naar boven. Heel interessant om te zien.
Ja.
Heel erg fijn dat u hier allemaal was. Ook heel erg fijn dat u hier was. De komende evenementen zijn een film en debat op 17 oktober. En een politiek café op 22 oktober. Het volgende actualiteitendebat zal weer een Europees thema hebben. Daarover hoort u later meer. Voor nu zeg ik, napraten kan op eigen gelegenheid in de sociëteit. En heel graag tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u.